Goedemorgen gemeente, alle je tieren welkom in deze tjeerst. Welkom gemeente, allemaal hartelijk welkom. Fijn dat we hier allemaal weer bij elkaar zijn. Wat we hier in vrijheid zo bij elkaar mogen komen, wat is dat toch iets geweldigs. Ook de gasten van harte welkom. En we hopen dat u zich bij ons thuis voelt en de mensen die via de livestream ons volgen, met ons meeleven, ook van harte welkom. Nou, het thema voor vanmorgen is: de Heilige Geest leert ons samen bidden en strijden. En dan denk ik even aan de woorden van Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors. Die zei altijd: gebed is de strijd. En het gebed komt waar niemand anders komen kan. Als hij op reis was, zei hij altijd: ze kunnen me tegenhouden bij een grenspost als ik een land niet binnen mag. Maar hij zei: als ik ga bidden, komt mijn boodschap wel over. Het gebed komt waar niemand anders kan komen. En hier gaat onze eigen predikant dominee Bart Visser ons meer over vertellen. Ik wens jullie allemaal een gezegende dienst.
We gaan lezen deze dienst. Gerrit gaat het zo meteen aan het voorlezen uit Handelingen 17 en uit het Nieuwe Testament Johannes 16. Vooraf even iets boeiends wat ik tegenkwam in de voorbereiding. Ik koos een Bijbelgedeelte omdat ik in dit seizoen ook bezig wilde met preken over wat leert de Heilige Geest ons. En dit gedeelte kwam in mijn gedachten over, ga straks lezen, over Mozes die terwijl het volk moet strijden op de berg zit met zijn staf in de lucht geheven. Maar in de voorbereiding las ik een boek van de rabbijn Jonathan Sacks. In vijf delen heeft hij de Torah, een commentaar op geschreven. En doet hij aan de hand van een Joodse lezing van de Torah, die eerste vijf boeken. Die is namelijk verdeeld in zogenaamde parashas. 52 delen. En elke week wordt in de synagoge één zo'n deel gelezen. En zo wordt jaarlijks de hele Torah in de synagoge gelezen. En dit gedeelte uit Exodus 17 komt uit een parasha. Die heeft een naam, want ze krijgen allemaal een titel. Die parashas, hoofdstukken, die verwijzen naar de inhoud van dit gedeelte. En dit is parasha, een mooi Hebreeuws woord, beshalach. Het begint bij Exodus 13, vers 17, waar Israël voor de Rode Zee of de Rietzee staat. En die eindigt bij het hoofdstuk 17, aan het eind. Het woord beshalach betekent gezonden, uitgezonden. Of ergens ingezonden. En als we straks in de dienst zien, dat gaat over strijd. En het begint met een veldslag, of in ieder geval een dreigende veldslag, als Israël de Egyptenaren op zich af ziet komen. En het slot van dit gedeelte, daar is Israël aan het strijden met Amalek. Nou, in de preek komt zo'n hele parasha dan ook een beetje terug. Want om goed te snappen wat hier verteld wordt, is dat hele gedeelte van belang. Dus daar even als achtergrond, voordat we gaan luisteren naar wat we nu gaan lezen uit Exodus 17 en Johannes 16.
Strijd tegen Amalek. In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozia: kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. Jozia deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde. En Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aaron en Hur. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legden Aaron en Hur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor kon het zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. Zo versloeg Jozia het leger van Amalek tot de laatste man. De Heer zei tegen Mozes: leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuig Jozia ervan dat ik ervoor zal zorgen dat niets onder de hemel nog aan het volk van Amalek herinnert. Toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het: de Heer is mijn banier. Hij zei: omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. Nu Johannes 16, vanaf vers 5. Nu ga ik weg naar hem die mij gezonden heeft. Maar niemand van jullie vraagt: waar gaat u naartoe? Jullie zijn verdrietig om wat ik jullie gezegd heb. Maar dit is de waarheid. Het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga... Maar dit is de waarheid. Het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem naar jullie zenden.
De geschiedenis die we gelezen hebben, die gaat over strijd. Over de strijd die God je leert te strijden. En daar hoort het beeld bij van Mozes op de heuveltop. Ik heb van kinds af aan dat een ontzettend indrukwekkend beeld gevonden van die oude Mozes die daar naar boven is geklommen en die dan de steun krijgt van Aaron en Hur om te laten zien aan het volk wie God is. Te verwijzen, letterlijk omhoog te verwijzen. Het is een beeld vol vertrouwen en van samen. En tegelijkertijd, het is wel een spannend gedeelte. Want wat ik eigenlijk verkeerd doorgaf, is dat lezing eigenlijk nog mooier was als die bij 7 was begonnen. Er zit een kerntekst in hoofdstuk 17, die eigenlijk dit hele Bijbelgedeelte samenvat. En dat is de vraag, staat in vers 7, dat Israël de vraag zat: is de Heer nu in ons midden of niet? En daar heb je nog een Hebreeuws woord cadeau. Is de Heer in ons midden? Dat in ons midden, dat klinkt in het Hebreeuws als Bekir Benu. En die uitdrukking kun je op twee manieren vertalen. Je kan hem vertalen zoals die bedoeld wordt. Eigenlijk zoals het volk het vraagt: is de Heer in ons midden? Is die letterlijk bij ons? In de ruimte hier om ons heen. Maar je kunt hem ook vertalen met: is de Heer in ons? En daarover gaat dit gedeelte, dit hoofdstuk uit de Torah. Is God met ons, ruimtelijk, zeg maar, bij ons? Of is God in ons? Want het begint, dit gedeelte, ik zei al in Exodus 13, daar staat het volk Israël net na de bevrijding voor de Rode Zee of de Rietzee. Nul ervaring als volk in de strijd. We hebben 430 jaar in slavernij geleefd. En dan komt de farao die hen heeft laten gaan, terug op zijn gedachten en komt achter ze aan. En ze zien het hele volk op hen af, die dat leger op hen afkomen. En dan roepen ze naar God. En ze schreeuwen tegen Mozes al gelijk van: ja, Mozes, wat heb je nu gedaan? Waren we maar daar gebleven? En wat is dan de boodschap die Mozes namens God zegt? Luister. Niet bang zijn. De Heer zal voor jullie strijden. Jullie hoeven niks te doen. Letterlijk staat er: jullie mogen stil zijn. En dan wordt er een pad gevormd. En dat is een bijzonder moment. Want er staat een woord God snijdt een pad. Dat is de taal van het verbond. Als er een verbond gesloten werd, dan werden dieren doormidden gedeeld. En dan gingen de mensen die het verbond sloten tussen die twee gedeeltes door. Als teken van, wij ontvangen het leven en we beloven ons te houden aan het verbond. Anders mag ons overkomen wat er gebeurd is met die dieren. Maar God zegt, ik sluit een verbond met jullie. Dat wat eigenlijk het symbool is van de dood, de zee, dat splijt ik. En jullie gaan dat dwars doorheen. Niet zo gek dat later dat beeld ook vaak gebruikt is als beeld voor de opstanding van de Heer Jezus. Het beeld van de dood. Hij is het dwars doorheen gegaan. God sluit een verbond. Al die wonderen die gebeuren, gebeuren zonder dat Israël iets hoeft te doen. Ze staan erbij en kijken ernaar. Ze ontvangen het. Jullie hoeven niks te doen, zegt God. Vervolgens gaan ze de woestijn in. En dan wordt er verteld dat God zegt, ik laat ze met een omweg gaan. Niet de kortste weg langs de kust, want dan komen ze meteen in de strijd terecht. En dan zijn ze helemaal niet op voorbereid. Ik laat ze met een omweg gaan, zodat ze niet lastig gevallen worden door andere volken. Maar wat blijkt dan? Het is al lastig genoeg. Zonder anderen is er een strijd bij henzelf. Want ja, leven in de woestijn, met alle beproevingen die erbij horen, als er geen eten is, als er geen water is, vertrouw je dan op God of reageer je anders? Nou, je ziet in het eerste deel van Exodus 17, en lees het vooral later vandaag, is er geheel na dat gedeelte, het volk klaagt en moppert. Vroeger stond dat woord murmureren. Er wordt voortdurend geklaagd bij God. Eindigend in die vraag, is God eigenlijk wel met ons? Nou, wat God wil doen, is Israël leren dat hij niet alleen is de God die met hen is, die voor hen strijdt, maar die hen in dit leven wil leren vertrouwen dat hij ook in hen is. Dus de God die bevrijdt, wil dat we in dit leven gaan ervaren dat we mogen vertrouwen dat God in ons is. Dat hij niet alleen voor ons strijdt, maar dat ook wij onze strijd gaan strijden. Nou, daarom is het allereerst de thematiek van God is met ons. Zoals ik het al verteld heb. Dat was wat Israël allereerst heeft ervaren. Bevrijding, zonder iets te doen. En daarna die tocht door de woestijn. Met alle spanning die erbij hoort. Het mopperen en klagen. Er is God eigenlijk. Dat doet hij bevrijden. Wat verwacht hij van ons? Nou, ook rabbijn Jonathan Sacks zegt, die strijd met Amalek hoef je niet alleen maar als toeval te zien. God gebruikt het als een toets. Hij wil Israël leren vertrouwen. Dat hij niet alles voor ze oplost, maar in hen wil zijn om te strijden. God in ons. Je gaat dus van de vreugde van het wonder, de twijfels van alles wat je overkomt, naar het vertrouwen. Dat is in ieder geval wat God wil. En daarin speelt Mozes een belangrijke rol. Mozes die Jozua de strijd instuurt en zelf de berg op gaat zitten met zijn staf geheven. De staf van God staat er. En die staf die krijgt de naam een banier te zijn. Maar die staf van God, dat was de staf waarbij Mozes bij de Rode Zee stond, hem uitstrekte en toen kwam er een pad. Die staf is ook de staf waarmee eerder in dit hoofdstuk Mozes op een rots slaat en er komt een water uit tevoorschijn. En die staf gaat Mozes omhoog houden. Waarom? Omdat de strijders daar beneden in het dal daarmee opgeroepen worden om omhoog te kijken, te vertrouwen op God. Maar het mooie is hier, dat Mozes die, als je de verhalen leest, soms bijna bovenmenselijke proporties krijgt, als grote leider, als man die altijd maar geduldig is en blijft, of bijna altijd, aan het eind van zijn leven wordt gezegd, zijn kracht was ongebroken, maar nu die staf omhoog moet houden, lijkt hij dat niet alleen te kunnen. En dan heeft hij Aaron en hun nodig, twee mannen naast hem die hem ondersteunen. Hoe staan ze daar omhoog? En als die staf zakt, zwakt de strijd af. Als die staf geheven is, dan is Israël aan de winnende kant. Het volk moet die geheven staf zien. Dan strijden ze de goede strijd. En na die strijd maakt Mozes een altaar. En dat geeft hij een naam, zoals vaker in de Bijbel. Een naam die herinnert aan de reden waarom dit altaar er gebouwd is. En dit altaar krijgt de naam: de Heer is mijn banier. Opeens is dat beeld er, een banier. Wat is dat eigenlijk? Dat is zo'n vaandel, wat in legers gebruikt wordt. Een vaandel wat bij een bepaalde afdeling staat. Of ook het beeld is van de aanwezigheid van de koning. Van de leider. Beeld er van bescherming. Een beeld van leiding. Een overwinning. Als je vroeger bij een leger kwam, ik weet niet precies hoe dat nu is. Maar dan kon je van grote afstand zien aan de hand van dat vaandel waar je zijn moest. En of de leider er was. De Heer is mijn banier. Die staf van Mozes, dat beeld van Mozes met Aaron hun naast hem, is een verwijzing naar, denk eraan, God is er. Hij wil in ons zijn. Met dat beeld in gedachten en wat er gebeurt, is het niet heel moeilijk om de link te leggen naar de Heer Jezus. Als Gods banier. Ook uitgebeeld met symbolen. Want de Heer Jezus is God met ons. Dat wordt hij genoemd bij de aankondiging. Hij zal Immanuel heten. God met ons. Hij komt, is gekomen letterlijk in deze wereld. Hey, ik heb ooit mijn eerste boek wat ik ooit eens een keer aanschafte voordat ik een reis naar Israël maakte. Had de titel, een beetje plechtig, maar hier koos de Heer zich vaste voet. En toen ik daar was, waren er zat plekken waar je in Israël geen flauw benul van had. Maar bijvoorbeeld toen we op een avond op het strand waren bij het meer van Galilea, vond ik een indrukwekkend iets om te bedenken. Hier liep de Heer Jezus. Letterlijk in deze wereld. Op de plek waar ik nu ook loop. Hij is God met ons. En hij is met ons geweest in de geboorte, in zijn lijden, in zijn sterven en in zijn opstanding. Als een belofte dat zelfs de dood ons niet van God kan scheiden. En het symbool voor die God met ons is het kruis. En terecht, daarom hebben we het ook in, zoals in veel kerken hier ook, centraal goed zichtbaar voor iedereen staan. Kruis als banier, teken van de aanwezigheid van wat de Heer Jezus gedaan heeft als God met ons. Maar de Heer Jezus heeft het ook over God in ons. Want wat we lazen uit Johannes 16, als kind snapte ik het altijd heel erg goed. Dat de leerlingen aan de Heer Jezus vragen, waarom gaat u weg? Het kan toch eigenlijk alleen maar slechter worden? Als je 3 jaar lang met de Heer Jezus op aarde hebt rondgelopen, dan wil je dat hij blijft. Dat je nog steeds samen met hem aan tafel kunt zitten. Maar het was ook een beperking. Want de Heer Jezus was als mens, God met ons, daar en toen op die plek. Als hij als mens op de ene plek was, kon hij niet op de andere plek zijn. En daarom zegt hij tegen zijn leerlingen, jullie moeten niet verdrietig zijn. Wees er juist blij mee als ik wegga. Want dan komt de Heilige Geest. Komt God in ons. 1 voor 1. En samen bindend. Als gemeentes, als kerken. Waar ook maar ter wereld. God komt in ons wonen, is de belofte. Het beeld van de duif. En ik dacht even, oh ja, wat gek eigenlijk dat we in kerken altijd wel een kruis hebben, maar niet altijd een duif. En toen dacht ik, oh ja, wel, wacht even. In deze kerk wel. Je kunt hier, als je denkt aan die manier, ze allebei zien. De duif boven in het raam, een beetje afhankelijk van waar je zit. En het kruis. De tekenen van God is met ons. En hij belooft in ons te zijn. En die twee dingen hebben we nodig om in vertrouwen ook zelf de goede strijd te strijden. En daarbij inderdaad ook dat verschil ons voor bewust van te zijn. Dat God met ons is, daar verlangen we natuurlijk naar en daar bidden we vaak ook om. Dat wil je merken, concreet. In dingen die God doet. Liefst ook van tijd tot tijd een wonder. Op een bijzondere manier je helpen bij een probleem, je ziekte of iets anders. En soms doet God dat. Maar de belofte van God is dat hij in ons wil zijn om ons in dit leven te helpen bij het strijden. Dus onze focus, dacht ik, ligt misschien wel eens vooral op het kruis. Maar het gaat om het kruis en om die duif. God met ons, maar ook God in ons. We hebben wat dat betreft ook wel nodig om tegen elkaar te zeggen dat het ook gewoon zo is. Dat geloven vaak ook een strijd is. De symboliek spreekt ons misschien minder aan. Maar de Bijbel staat er natuurlijk vol mee dat we ons bewust moeten zijn dat het niet vanzelf gaat. Juist ook als je gelooft dat het strijd oplevert. En dit gedeelte laat zien dat het belangrijk is dat we dat samen doen. Als je Mozes hebt, Aaron en Hur, Jozua, het volk, dan hebben we mensen nodig die als het ware dat verwijzen doen, omhoog wijzen. Je herinneren aan wie God is, zodat je op hem let. We hebben mensen nodig die die mensen steunen. Ze helpen om het vol te houden. En we hebben net zo goed mensen nodig die, om het zo dan maar te zeggen, met de symboliek van dit gedeelte, die strijden. En een aantal weken geleden, of misschien al maanden, zei ik hier in de dienst, deze gemeente die drijft op gebed. Zodat een gemeente is verder niet zo is, maar gewoon heel concreet. Er wordt veel en aanhoudend gebeden. Toen reed ik naar huis, toen dacht ik, ja maar wacht even. Deze gemeente drijft ook op het harde werken. En het is niet per se het ene of het ander. Maar terwijl de een bidt, schenkt de ander de koffie. Om te doen het allebei natuurlijk. Maar als gemeente samen hebben we elkaar daarin heel hard nodig. Zoals Mozes en Aaron en Hur die berg stonden en er beneden gestreden werd. We hebben elkaar erbij nodig. In een leven vol beproevingen. Dus hoe sta je zelf hierin? Hoe sta ik hierin? En waar sta je in die strijd? Zijn we het ons bewust? Zoek je, om het zo te zeggen, je positie. En waar denk je aan? Waar kijk je naar terwijl je leeft met God? Vertrouw je erop dat God echt in jou wil werken om jou door alles heen de goede strijd te laten strijden? Dat is zijn belofte. Paulus zegt in Filippenzen 4, vers 13, ik ben tot alle dingen in staat door hem die mijn kracht geeft. Nou, die tekst die klinkt los wel eens een beetje te stoer misschien, denk ik. Alsof je zegt, nou, ik kan alles aan. Nou, moet je wel goed lezen wat Paulus erbij zegt. Hij zegt, ik heb alles meegemaakt. Rijkdom en armoede. Voorspoed en vervolging. In dat alles zit een vorm van strijd. Dat weet je denk ik allemaal ook wel. Het kan heel goed met je gaan. Alles kan meezitten. Dat is riskant. Dat je vergeet op God te vertrouwen. Er kan ook heel veel tegenzitten. Waardoor je je af gaat vragen, is God wel met ons? Ja, de belofte is van God, ik wil in je zijn, zodat je kunt zeggen, ik ben tot alle dingen in staat door hem die mij de kracht geeft. En het is ook goed om dan te beseffen dat de Bijbel in zijn geheel je wel duidelijk maakt dat het niet een soort stoer individueel geloof moet worden. Kijk mij eens, gelovig zijn. Kijk mij eens, opvallen. Kun je in negatieve zin soms ook merken, hè? Je kunt er echt een bidder zijn. En je afvragen, hoe kan het nou dat anderen niet zoveel bidden als ik? Nou, misschien moeten anderen zich dat eens afvragen. Maar misschien moet je vooral zelf dankbaar zijn voor wat God jou geeft. Aanbiddend leven. Je kan ook een harde werker zijn. Altijd vooraan staan om mee te doen. Daar kun je van genieten. Dankbaar zijn. En je kan ook gaan denken, kijk mij nou eens, altijd alles maar moeten doen. Voor wie doe je het? In wiens kracht doe je het? Dat is de vraag. We bidden en strijders, allebei nodig. Om te strijden in vertrouwen. Trouwen op de God die gezegd heeft, ik ben met jullie. Ik heb het laten zien in de Heer Jezus. Maar ik beloof nu in jullie te zijn. Die daarvoor open staat. God in jou laat werken. Strijd, een goede strijd. En doe dat samen. Amen.